Welkom bij Culturele Zaken, de podcast die de fascinerende wereld van kunst, cultuur en vandaag ook van kunstmatige intelligentie verkent. Ik ben Olmo en ik neem je mee op reis door de grenzen van creativiteit en technologie. Vandaag duiken we dieper in het spannende en soms iets wat verraderlijke landschap van kunstmatige intelligentie. AI heeft de potentie om de culturele sector te transformeren en te verrijken op manieren die we ons vroeger niet konden voorstellen. Maar, zoals met vele nieuwe technologieën, brengt ook dit uitdagingen met zich mee. We zullen ontdekken hoe AI wordt ingezet om kunstenaars te inspireren en nieuwe vormen van expressie te creëren. Van schilderkunst, tot theater, tot fotografie, tot literatuur. AI raakt elk aspect van de culturele wereld. Vandaag voer ik gesprekken met twee Almeerse kunstenaars en zullen we de voordelen en uitdagingen van AI in de culturele sector ontdekken. We zullen de verhalen achter de technologie gaan verdiepen en proberen te begrijpen hoe deze ons culturele landschap vormgeeft en verandert. Dus blijf luisteren terwijl wij dieper graven in de wereld van kunstmatige intelligentie en ontdekken hoe de toekomst van creativiteit vormgeeft. Dit is Culturele Zaken, de podcast van Cultuurfonds Almere en wij zijn klaar om de reis te beginnen. Moet ik meteen even vertellen, ik ben geen kenner van kunstmatige intelligentie, maar deze hele intro was AI. Niet dat ik geen intro kan schrijven, maar ik dacht, laat ik vandaag voor die podcast gewoon eens even een paar prompts invoeren bij ChatGPT en vragen of hij een 2 minuut durende intro kan schrijven voor mij, voor culturele zaken, over twee kunstenaars en AI in de culturele sector. Dit was het resultaat, dus kan ik straks vervangen worden? Boys, hoe zit dat met jullie? Ik zit hier met Richard ter Borg en Ayobel Azaya. Worden jullie straks vervangen?
Ik ben daar zelf niet zo bang voor, moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, ik denk dat... wij als mensen hebben natuurlijk... dat we continu bezig zijn met technologie en de ontwikkelingen daarin. En eens in de zoveel tijd zijn daar wat grotere ontwikkelingen. En elke ontwikkeling heeft invloed op... het werk van mensen op misschien bepaalde of zelfs alle industrieën en dergelijke. En ik denk dat het niet zozeer is dat bijvoorbeeld waar we nu over spreken in de trant van AI, wat natuurlijk een heel breed begrip is. Ik denk niet dat dat iets is waar we ons zorgen over moeten maken, maar dat het een middel is die je in kan zetten en dat het afhankelijk is van in hoeverre iemand bereid is om open te staan om deze middelen in te zetten, dat meer invloed heeft op banen of wat dan ook in de toekomst dan de AI in het algemeen, zeg maar.
Oké, netjes. Ja, ik ken jou voornamelijk als muzikant. Hoe gebruik jij AI nu en in welke kunstvorm?
Nou, ik ben bezig als muzikant, maar ik ben ook bezig op gebied van video, dus bijvoorbeeld animatie, heel veel 2D animatie, ik doe ook geregeld wat digitale kunst of design, dat soort dingen. En daarvoor gebruik ik dan regelmatig wel AI. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag hebben we het Nederlands kampioenschap Human Beatbox georganiseerd in Rotterdam. Wat een heel groot succes was. Maar alle animaties, echt alle animaties op de achtergrond, hebben we gemixt met AI. En daarbij heb ik dus elementen van AI gemixt met het menselijke stukje. Ook omdat dat een beetje nu een actualiteit was. En we heel graag per editie ook inspringen op wat actualiteiten. En op die manier hebben we eigenlijk een heel aparte stijl kunnen creëren die daar gewoon goed op aansluit. Dat betekent het laten genereren van achtergronden naar het genereren van tekeningen die worden gebruikt bijvoorbeeld bij flyer design en dat soort dingen. We hebben echt alles daar mee gemengd. Maar het is altijd wel een joint effort between ons als mensen en de technologie die we nu AI noemen, zeg maar.
Dus je doet niet gewoon maak een fucking harde flyer, enter, print.
Nee, ik denk dat de kunst van het gebruiken van AI is om te leren prompten. En het is continu een wisselwerking. Je geeft iets, je geeft een bepaalde input. Je krijgt een resultaat terug. En kijk, in ons geval, wij willen dan iets specifieks terugzien. Wij weten al wat we willen maken. Dus dat betekent dat je bent eigenlijk continu, krijg je resultaat terug en ben je weer aan het corresponderen met de AI om die resultaten te fine-tunen naar wat jij daadwerkelijk wil. En dat is best wel een uitdaging, want ik had het bijvoorbeeld over een background. De background was in theorie dus een filmpje waar wat vormpjes gegenereerd werden. Dat duurde 8 seconden en het herhaalde continu. En ik denk dat ik daar wel 3 uur lang ben wezen prompten en het invoeren ben van bepaalde waardes voordat ik erop kwam op iets wat wij voor ogen hadden om daadwerkelijk te maken. Dus het daadwerkelijk kunnen genereren wat je in je hoofd hebt en het even invoeren van een prompt, dat zijn 2 totaal verschillende dingen.
Het is in jouw geval dus eigenlijk gewoon een ijverige stagiair.
Met heel veel, met een hele flinke geheugen en kennis, wat dat betreft.
Nice. Ja, ik dacht even toen je over beatboxen begon, je ging AI gebruiken voor beatboxen. Maar ja, dat deed ik 10 jaar geleden met Siri al op mijn iPhone. Richard de Borg, fotograaf. Hoe ben jij in aanraking gekomen met AI? En gebruik je het nu ook?
Dat is een goede vraag, ook in aanraking gekomen met AI. Ik ben altijd gewoon geïnteresseerd in nieuwe technologieën en nieuwe technieken. En ik denk zo'n 3-4 jaar geleden, een soort van begin corona eigenlijk, toen begon dit een beetje op te komen. En toen zag ik tussen vrienden zag ik een oproepje dat ze mensen zochten om een soort van nieuwe techniek uit te testen. En toen werd er wat sleutels rondgestuurd en toen mochten we met AI gaan spelen, zeg maar. AI die foto's genereerde, namelijk die versie van AI zeggen. En dat werd Midjourney, of dat is nu Midjourney. En in het begin was het nog niet zo heel veel. Je kon wel zeggen, maar je wist ook niet wat je het kon geven en wat je het niet kon geven. En ik vertel net ook, dan ga je ook een verschil zien. Dus in het begin was het een heel open platform. Je kon zien wat iedereen aan het doen was. Dus er waren, laten we zeggen, 300 mensen erop en iedereen was aan het schrijven. En je zag wat iedereen schreef en je zag wat eruit kwam. En in het begin kon je al heel snel een soort van niveauverschil zien. Dat sommige mensen, als ze een kat vroegen, dan kregen ze een kat. Andere mensen die vroegen een of andere Rembrandt geschilderde kat met Vincent van Gogh elementen, wat echt 10 keer mooier eruit zag. Dus toen merkte je al dat je toch eigenlijk een soort van kunstgeschiedenis al moet hebben, moet kennen, om een veel mooier plaatje te om iedereen überhaupt te kunnen zeggen dat je een Rembrandt geschilderde kat wil hebben en niet zomaar een kat. Ja. Dus er is al een verschil. De human element maakt al een groot verschil uit van wat voor kunst er eigenlijk uitkomt. Dat zag ik in het begin heel erg gebeuren. En of het ons echt gaat vervangen, nee. Ik denk dat je altijd wel die human zal nodig hebben en de kennis van die human om die dingen bij elkaar te zetten om het te kunnen genereren.
Je kaapt wel gewoon meteen mijn volgende topic mooi mee.
Bam.
Nee, wat ik dacht namelijk van, is het zo dat als je nu ziet op bijvoorbeeld YouTube iemand zegt, schrijf een verse over zoals Drake hem zou schrijven, over dat hij niet van bonen houdt, dat dan door een computer heen gooien om die stemvervorming te doen en vervolgens een Drake beat laten genereren. En binnen 20 seconden heeft iemand een Drake pokoe gemaakt. Maar wat ik dus eigenlijk wilde checken is, kan je dus ook zonder enige kennis van fotografie of kennis van kunst zo goed worden als iemand die dat dus wel heeft. Maar jij zegt het dus al, je moet wel die achtergrond hebben, die expertise om die kwaliteit.
Er komt wel een Drake track uit. Er komt wel een plaatje van een kat uit. Maar als je het vergelijkt met een plaatje van een kat met iemand met een kunstgeschiedenisachtergrond, is er een groot visueel verschil. Nou, over smaak valt niet zo te twisten. Maar je ziet wel een verschil, ja.
Ja.
Ja. En dus denk ik ook in een Drake track, als iemand ervaring heeft met muziek, of zoals Aibel muziek ervaring heeft met beeld, of beeld die hij wilt zoeken, hij is op zoek naar een beeld die al in zijn hoofd is. En hij gaat door met prompten tot hij dat beeld heeft. Het is niet dat hij het beeld laat creëren en dan zeg maar dat gaat gebruiken. Hij zoekt 3 uur lang tot hij heeft gevonden. Dus je bent nog steeds als een kunstenaar ben je aan het bouwen.
Maar ik denk dat wat jij zegt, dat je zomaar iets invoert en dan iets daarmee gaat creëren, dat zou natuurlijk ook voor jou weer,
het is een wederzijdse
inspiratie, zou ook weer een kunst kunnen zijn. Ja. Dus het is ook maar, als je het op die manier wil gebruiken, is dat natuurlijk ook niet fout. Het biedt gewoon opties. Het is een middel. En ja, het is maar zo goed als degene die het aan het besturen is op dat moment.
Ja. Ja, maar dat zie je dus ook. Ik heb een grafische achtergrond en iedereen die Photoshop voor het eerst gebruikte, deed altijd een lensflare over foto's heen gooien en een kleine distortion en dan zag het er al toffer uit. Maar dat deed iedereen dezelfde manier met de filters. Dat was alleen degene die echt expert waren in Photoshop, konden dat toepassen, zodat het echt eruit kwam dat je dacht, wow, zo gebruik je het filter dus.
Ja. En het heeft ook weer wat 30, 40 jaar geduurd. En nu zie je mensen weer terugklappen op die traditionele grafische manier van werken. En van die Photoshop afstappen. Dus ook AI zal waarschijnlijk een soort transformatie meemaken. Waarbij mensen nu denken, wow, vet. En die lensflare, ja, vet. En daarna wordt het een beetje oud. En daarna is het, oh, wacht, we gaan traditioneel. Is dan eigenlijk toch wel weer cooler.
Oh, we gaan straks weer tapes opknippen om muziek te maken.
We gaan niks knippen.
Als er trouwens mensen in het publiek zijn die zeggen van, oh, ik wil inspringen, ik wil iets vragen. Schreeuw gewoon, want volgens mij zijn er ook microfoons in de zaal, toch? Zie je, ik zeg het wel gewoon meteen. Ik hoor nu een ja dat die gehaald wordt. Dus gewoon roepen en anders kom je bij mij op schoot zitten. Mag je erin praten of ik schuif op gewoon. Dat kan ik. Maar goed, hey, is AI dus... Het is een tool, een middel. Maar kan het jou ook in je werk creatiever maken?
Het zou je kunnen inspireren. Kijk, maar dat is ook weer hoe je het wil gebruiken. Kijk, ik heb wel eens, omdat ik natuurlijk met muziek bezig ben, ik ben zelf zanger en ook tekstschrijver. En natuurlijk ging ik wel een beetje knoeien van schrijf een verse of schrijf een refrein en in die richting, het moet daarover gaan. Nou kijk, in al het realistische insteek was het voor mij gewoon makkelijker om zelf te schrijven en dus echt mijn emotie op die manier op papier te krijgen. Ik kon nooit hetzelfde genereren, tenzij ik in theorie zo lang doorgaan met prompten dat het helemaal zo is zoals ik wil. En dan komt het er weer op neer dat ik het net zo goed zelf had kunnen schrijven. Dus ja. Het stukje gevoel wat je wil overbrengen in de AI implementeren, dat is de tricky part voor mij. Dat is wat de tijd kost. Dat is zeg maar wat het voor mij met het, bijvoorbeeld het schrijven van een verse niet, niet haalbaar maakt. Maar wat je wel zou kunnen doen bijvoorbeeld, is dat waar je misschien op een ander vlak, bijvoorbeeld uit een andere film of uit een ander muziekstuk inspiratie haalt, zou je wel bijvoorbeeld kunnen sparren met de database van ChatGPT. En zo misschien ideeën kunnen krijgen. Door bijvoorbeeld zeggen, schrijf een verse over dit en dat en dat. En misschien zie je een paar woorden of een paar. Dus kijk, op zo'n manier zou het natuurlijk kunnen. En dat is again weer. Je komt elke keer terug op het stukje van hoe implementeer jij het gebruik van AI, ChatGPT. Ja. Daar hebben we het nu natuurlijk voor een heel groot stuk over. Omdat dat is wat iedereen kent en gebruikt. Ja, in die trant. En het hele stukje is ook dat. Want wanneer is iets AI? We hebben natuurlijk heel veel softwarematige toepassingen die je nu kan doen. Ik had het bijvoorbeeld gecheckt over upscalen. Dus het maken van een klein plaatje. Als je die heel groot maakt, dan krijg je pixels erin. Krijg je van die vakjes. Ja. Dat ziet er heel lelijk uit. Maar met AI kan je zeg maar, kunnen ze het proces analyseren. En vervolgens kunnen ze als je het groot maakt, kunnen ze in theorie wat er tussen die blokjes moet, kunnen ze berekenen. Waardoor het niet meer blokkerig wordt, maar een stuk smoother. Dus de lijnen lopen nu wel mooi over. Dus je kan nu bijvoorbeeld een klein plaatje kan je groot maken met een minimaal kwaliteitsverschil. Maar in hoeverre is dat AI? En in hoeverre is dat gewoon een stukje voorgeprogrammeerde software? En wanneer is voorgeprogrammeerde software, want elke software heeft een database. Al is het een minimale database, want ze moeten weten wanneer wat het eentje en het nulletje betekent. En of wat voor signaal er door moet gegeven worden op zo'n moment. Dus ergens is er een soort van database als het om dit soort producten gaat. Dus wanneer is iets AI ook überhaupt? En wanneer is het gewoon dan een stukje software? Of is elke softwarematige toepassing op die manier AI, zeg maar? En ik denk dat de term AI zo breed nu wordt gebruikt dat het bijna niks meer betekent.
Het is de nieuwe .com. In de jaren 2000 kon je .com achter een naam zetten en had je een internetbedrijf. Nu zet iedereen AI achter een naam om een AI te hebben, maar het is misschien niet altijd echte AI. Dus er is wel een verschil tussen echte AI en mensen die zeggen dat ze AI gebruiken op een techniek die al veel langer bestaat.
Oké. We gaan meteen echt knetterdiep. Ja, oké. AI voor mij, hoe ik het ken, is dat het een machine is die niet zozeer één vaste database heeft, maar steeds zichzelf blijft leren en blijft bijsturen. En wat je natuurlijk ziet in een database, in bijvoorbeeld een softwarepakket dat je op je computer hebt staan, dat wordt één keer in de zoveel tijd geüpdate. En wat ik weet met AI is dat het continu geüpdate wordt en continu blijft leren en doorontwikkelen.
Kijk, maar als de database geüpdate wordt, dan is hij natuurlijk niet zelf aan het leren. En uiteindelijk, kijk, hij krijgt een database en in theorie vanuit de input kan hij dingen leren. Heel erg, denk ik, ook op communicatief vlak. Als jij in theorie kennis met de AI communiceert die nog niet in die database zou staan, dan zou het kunnen zijn dat je iets kan leren. Maar in realisme, als je een database hebt die eigenlijk alle kennis van de wereld al heeft, in hoeverre, wat is het nog aan het leren dan zelf? Ik zie AI op dit moment meer als een soort Google waarmee je een gesprek kan hebben in plaats van dat je alleen zoektermen in toetst.
Ja.
En jij? Heel erg.
Ja, ik vertel vandaag nog tegen iemand. Ik moest laatst googlen hoe een rups popt naar een vlinder. Ik wilde vooral weten, wat gebeurt er in die pop? Is het allemaal vloeibaar of zijn er nog stevige vaste delen, zeg maar, als hij aan het poppen is naar een vlinder? Dus ik ga googlen, hoe popt een ding? Dan komt er een Wikipedia-page, er komt een YouTube-pagina, er komt een ding. Ik kan erop klikken en dan kijk ik naar een 2 uur YouTube die het uitlegt. En dan moet ik nog een Wikipedia lezen en dan begrijp ik het. In plaats daarvan vraag ik ChatGPT, hoe popt zo'n beest? Wat zit er in dat ding? En dat ding zegt, slijm, punt. Nou, dat wilde ik weten. Dank je.
Scheelde weer 2 uur dan, hè?
Scheelde weer een videootje kijken, scheelde weer door een Wikipedia-page gaan, scheelde weer. Dus ChatGPT geeft gewoon meteen antwoord. En Google geeft je pagina's waar het antwoord eventueel wel of niet staat. Daar komt een beetje op neer. Maar om het echt een slim iets te noemen wat aan het leren is. Het is niet aan het leren. Wij zijn het aan het leren door de keuzes die we maken. Dus wij vragen aan een Midjourney voor een plaatje. Midjourney geeft mij 4 plaatjes. Uit die 4 plaatjes kies ik er 1. En dan zegt hij, oh, vind je dat leuk? Sla ik op. Jij kiest er eentje, zegt hij, oh, vind je dat leuk? Sla ik dat op. De volgende keer laat hij degene die jij leuk vindt en ik leuk vind voor het eerst zien aan iemand anders. En zegt die andere persoon, die van Richard is leuker. Oh, je vindt 2 mensen van Richard vinden die leuker. Hetzelfde wat gebeurt met Instagram en die algoritme, zo werken die plaatjes ook. Dus het laat iets zien en wij mensen hebben het steeds gezegd van, oh, dit vinden we leuk, dit slaan we op. Oh, je hebt dit opgeslagen, dus de volgende keer laat ik je weer dit zien. Dus het leren is meer wat wij het aan input geven. Dus als wij het zeggen tegen ChatGPT, schrijf een intro van 2 minuten. Je vindt het niet leuk. Je zegt, oh, pas dit stukje aan. Hij leert dan, oh, je vindt dit niet leuk. Ik ga dit dan ook niet nog een keer doen bij een ander. Ik neem zijn aanpassing. Jij typt er ook iets bij van jezelf. Dat neemt hij dan ook over. Dan denkt hij, oh leuk, je hebt er iets bij getypt. Ik ga bij de volgende persoon ook wat jij hebt bijgetypt vertellen. Vind jij dit ook interessant? Of gaat hij ook erin aanpassen? Dus beetje bij beetje leert hij van ons wat wij leuk vinden en wat hij dan aan de volgende laat zien.
En daarmee...
Dat mag.
We hebben een vraag in de zaal. Muriel, onze lieftallige assistente met de microfoon.
Hallo. Ik heb even een vraag. Ik vind het allemaal zo wiskundig klinken. En waar ik nou benieuwd naar ben is... Kijk, als je kunst maakt, dan komt dat vanuit je gevoel en je probeert iets neer te zetten en je vindt het geweldig of je vindt het niet geweldig. Maar hoe zit dat nou als je iets met behulp van AI hebt gemaakt? Vind je het dan nog steeds geweldig of is het iets van AI wat er gebeurd is? En wat zegt dat voor jou als gevoel als je dat vergelijkt met zoals je het helemaal zelf hebt gemaakt?
Mooie vraag. Wie wil hem beantwoorden?
Oké.
Ik kan hem ook beantwoorden.
Ja, zeg maar.
Het hangt ervan af hoeveel tijd je erin hebt gestoken. Wat hij net zei, als hij 3 uur lang bezig is met een bepaalde vogel te genereren, creëren waar een microfoon in zit. En het heeft hem 3 uur gekost om daar naartoe te komen. Dan is de gratification dat het uiteindelijk gelukt is na die 3 uur. Hetzelfde als wanneer je 3 uur lang met een schetspapier voor je zit, zeg maar. Wat ik wel heb gemerkt bij mezelf. Als ik er niet 3 uur in heb gestoken. Dus stel ik genereer een plaatje binnen 10 seconden en ik vind hem goed genoeg. En ik stuur hem naar de drukker en het magazine zegt ja, we doen hem op de cover. En hij wordt geprint, wat ook gebeurd is, dat heb ik gedaan. Ik voelde het minder fijn. Want ik heb niet zozeer gedacht van ik heb dat niet gemaakt, ik heb er 30 seconden aan gedaan. Maar steek ik er meer tijd in, dan wordt het je baby net zoals elke kunstwerk waar je tijd in steekt. Een collage maak je ook niet zelf, dan pak je ook plaatjes uit verschillende dingen. Maar jij storyboard het collage bij elkaar. En met AI storyboard je eigenlijk ook het beeld bij elkaar.
En
grappig.
Als je het hebt over het aantal minuten dat je ermee bezig bent. Terwijl ik het eigenlijk heb over ik heb iets gemaakt en daar ben ik trots op en het geeft me een bepaald gevoel. Ja. Hoe zit dat met dat gevoel?
Ik denk, voor mij is het ook anders. Want voor mij is het, ik ben na 10 seconden kan ik even veel achter dat kunstwerk staan als na 10 uur. Wat ik wel merk is dat het moeilijker is om iets te creëren wat ik precies voor ogen heb in 10 seconden dan in 10 uur. En ik denk dat dit dan meer het gesprek wordt van wanneer is iets kunst of niet. Ik denk dat het heel erg ligt aan de persoon en wat de insteek is van wat je aan het maken bent. Kijk, als ik echt bezig ben met iets, soms wat ik al zei, ik maak bijvoorbeeld ook digitale kunststukken. Als ik daar dan bijvoorbeeld prompts voor genereer, gebeurt het ook wel eens dat ik bijvoorbeeld, ik genereer iets en ik gebruik nu de ogen die zijn gegenereerd door dat plaatje. En dat heeft misschien helemaal niet zo lang geduurd. En ja, dan is het, ben ik echt iets voor mezelf aan het creëren. Maar het zou zelfs zover kunnen zijn, en dat had ik aan het begin, want ik ben ook toevallig met Midjourney. Dat is dan een AI waarmee je kan praten om plaatjes te genereren. Toen op Discord begonnen, dat is een open chat ruimte. En ja, daar was ik soms gewoon iets aan het genereren. En dat duurde 2-3 keer, het was net nieuw. Ja, en dan was het, voelde het voor mij even satisfying om snel iets te creëren. Zolang het wel binnen die richting was. En dan ging ik mini-collagetjes maken die ik niet zozeer naar buiten bracht. Maar het was ook, dus dat ik denk dat het uiteindelijk altijd terugkomt, dat stukje op, hoe kijkt de maker er tegen? Want die bepaalt eigenlijk of het kunst is. Als het voor de maker kunst is, is het kunst. Dat is mijn kijk op kunst. Want diegene heeft het dan gemaakt vanuit een emotie, heeft hij iets gecreëerd, een stuk kunst. En niemand anders kan zeggen dat dat geen kunst is, want het is kunst voor diegene. En met dat denk ik dat, ondanks dat we het heel erg over concrete cijfers hebben en dergelijke. Maar dat is wat eigenlijk het verschil maakt tussen een kunstenaar die de AI gebruikt en iemand die zomaar een prompt invoert. Ik weet niet of dat een beetje het beantwoordt, maar
ja. Mooi. We hebben nog een vraag uit het publiek. Ik vind het blijft lastig, maar dat is natuurlijk altijd. Weet je, hoe snel je iets gemaakt hebt en hoe je voelt en hoe je erachter staat.
Ja. Ja, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, wij zijn hier naartoe gekomen, althans ik ben hier naartoe gekomen om iets te zien eigenlijk over de werking van AI. En ik zit hier nu ongeveer een kwartier te luisteren naar een verhaal waar woorden in voorkomen, waar ik nog nooit van gehoord heb. En zodat ik dus de hele draad eigenlijk verlies van het ontstaan en van het gebruik van AI. En wat ik nou graag zou willen zien op dat mooie scherm is, wat gebeurt er nu eigenlijk als ik dit of dat doe? Kunt u zoiets prompten?
Hey. Wel meteen al in de vaktermen.
Ja,
dat is heel mooi.
Duidelijk, ja.
Is dat technisch mogelijk?
Hij heeft een stukje podcast gemist, want ik denk dat je op een podcast dingen kan laten zien. Het is een radio-uitzending. Ja. Dus u kunt het dan wel zien, maar dan kunnen de luisteraars kunnen het niet per se meekrijgen.
Nee, maar ik vind het een hele goede vraag, want we zijn er meteen diep ingedoken. En we gingen eigenlijk al bij het tweede punt best wel heel diep en technisch. Misschien moeten we even een klein stapje terugnemen. En is beginnen net AI in het begin en hoe het in kunst wel of niet gebruikt kan worden. Maar voordat we het doen, ik zie nog 1 vraag uit het publiek. En jullie gaan natuurlijk even voor, hè?
Hou vast, Ommo, want dat is wel een goede, denk ik, voor iedereen anders.
Het is geen vraag, het is meer. Ik ben Christine van Stralen van het Dutch Digital Art Museum Almere. Wij zitten op de Belfort nu. Wij zijn juist bezig met een expositie over AI. AI is eigenlijk open artificial intelligence. Maar artificial intelligence bestaat al veel langer. En daar zijn heel veel kunstenaars al jaren ook mee bezig. En wij gaan juist laten zien hoe dat eruit kan zien in al zijn facetten. En dat is vanaf 4 oktober. Dan hebben wij een openingsavond over broedplaatsen. Vanaf dat moment is die tentoonstelling te zien op de Belfort.
Woensdag 4 oktober.
Vrijdag en zaterdagmiddag. Maar ga naar de site info@ddama.eu.
Het geldt gewoon echt een marketeer in nu. Gewoon even dit moment gebruiken om de expo te boosten. Nou, u hoort het. Als u straks na deze podcast denkt van, boah, ik kan me nog steeds geen beeld van schetsen. Deze expo moet u dan even checken. Goed. Even een kleine rewind. Is AI, wat is het? En hoe kan je het gebruiken in een kunstvorm?
Ja, kijk. Ik denk als je AI hoe we nu AI zien. Als je, AI is eigenlijk een database. Die je net zoals. Net, eigenlijk wat ik maakte net een vergelijking met Google natuurlijk. AI is een database die je kan raadplegen door een vraag te stellen. Hoe meer details je hebt, of door een probleem voor te leggen. Hoe meer details je hebt in je beschrijving, hoe makkelijker vervolgens het stukje, het computerprogramma eigenlijk kan zoeken in de database naar wat statistisch gezien het meest logische antwoord is. En dat is ook wat Richard net zei. Dat statistisch gezien logische antwoord is in eerste instantie wat dus statistisch gezien het beste is. Maar gaandeweg, naar aanleiding van de input die wordt gegeven, kunnen die statistische, wat statistisch het beste is, kan vervolgens worden gewijzigd door wat naar aanleiding van die input het meeste terugkomt en wat dus weer de meest logische beslissing wordt voor de AI om te antwoorden. Het is nog steeds heel erg lang. Hè? Wel heel technisch.
Je typt in Google kat. De eerste kat die je ziet, dat heeft AI. Dan is dat door AI besloten welke rode kat je ziet.
Nou, en even terug naar het begin is wat ze gedaan hebben. Neem bijvoorbeeld ChatGPT, de open source AI voor voornamelijk teksten. Daar hebben ze alle literatuur van de wereld die er is in één grote database gegooid. En die hebben ze allemaal markeringen gegeven, zoals naam van schrijver, jaartallen, et cetera. Die database, daar zit een computer achter, een algoritme, wat zichzelf kan leren aan de hand van jouw vragen. Dus alle boeken ter wereld zijn beschikbaar in één plek. En jij kan aan die computer vragen, schrijf voor mij een paper over katten, om even in topic te blijven, over katten, in de stijl van Herman Brusselmans. En doordat het boek, AI dus, alle boeken van Herman Brusselmans tot zijn beschikking heeft, kan die weten hoe Herman Brusselmans zou schrijven. En kan die voor jou een boek schrijven waardoor iedereen denkt, dit is geschreven door Herman Brusselmans en het gaat over katten. En zo doen ze dat ook met stemmen, met artiesten, door al het hele muzikale oeuvre van, nemen we Drake even in te laden, kan zo'n computer analyseren hoe Drake dan een tekst zou schrijven. Dus dan kan je ieder willekeurig onderwerp erin gooien en die computer kan ervoor zorgen dat het textueel de vingerafdruk, de pen heeft van Drake. En zo ook met schilderijen, met kunst. Je kan zeggen, ik wil iets hebben in de stijl van Salvador Dalí. En omdat die computer Midjourney alle beelden van Salvador Dalí heeft, kan die voor jou zorgen dat alles wat hij uitpoept op jouw zoektermen, jouw prompts, kan hij dus à la Salvador Dalí doen. Oh, dat was wel sexy geweest dat het nu ook daar
lekker,
kon laten zien.
Gewoon,
is het zo, zijn we hem even teruggepakt naar het begin? Kijk.
Gewoon blijven Goeie. Vragen anders. Gewoon blijven.
Als dit geknipt zou worden, zouden we dan dit stuk gewoon even aan het begin kunnen zetten? Nog een vraag vanuit het publiek. Ja.
Ik heb toch even een opmerking. Ik wil even het schout wat breder willen trekken. Ik heb nu steeds het woord kunst en AI ten opzichte van het maken van kunst of muziek. Maar het woord design bijvoorbeeld is nog niet. Ik ben grafisch ontwerper trouwens, een industrieel ontwerper. Is nog niet gevallen. Hoe zet je nou AI in dit soort creatieve processen? Ik moest even, toen die AI opkwam, gelijk denken aan een auto die ooit in Frankrijk ontwikkeld werd. Eind 50, begin 60 jaren. Iedereen kent die auto nog wel. Soms zie je hem nog rijden, de DS. Dat was een revolutie. Daarvoor, de auto die daarvoor door Citroën gemaakt was, dat was de Traction Avant. Dat was echt een oldtimer. En toen kwam die DS. Die auto is niet ontworpen door techneuten. Die auto is ontworpen en daar hebben ze een beeldhouwer van gevraagd. Kijk, dat soort processen, ik bedoel, ik zie dat nog niet in AI gebeuren. Waarmee ik wil zeggen dat eigenlijk creatieve processen altijd hier in de bovenkamer gebeuren. En niet met behulp van een techniek of de zoveelste geavanceerde trucendoos. Want zo zie ik het toch wel. Als ik opdracht kreeg, dan had ik meestal het ontwerp al gemaakt in de auto naar huis. Of s'avonds onder de douche. Of in mijn bed. Hè? Zo werkt creativiteit.
Ja.
En niet met trucendoos, de zoveelste trucendoos. Waarvan ik er al een heleboel tegengekomen ben, hoor. Photoshop, noem maar wat. Wil ik even tussendoor.
Nee, dus eigenlijk ook inderdaad wat de heren net ook een beetje beaamde is. Het gaat niet de kunstenaar, fotograaf of vormgever vervangen. Het is een handvat of een middel die je kan assisteren. Maar niet zonder dat je de kennis hebt om het toe te kunnen passen.
Ja, dat denk ik zeker.
Dat
ja.
is dan wel weer een hele geruststelling. Want mijn moeder leerde me altijd vroeger, ga een vak leren op school. Want als je later groot bent, putjeschepper, vuilnisman, dat soort beroepen worden allemaal overgenomen door computers. Dus ik ben de marketing ingegaan. En wat is het eerste wat vervangen wordt door computers?
Marketing!
Thanks, ma. Vraag naar de zaal.
Het is een beetje een aansluiting op wat Bram zei. Van, ik vroeg me ook steeds meer af, kun je nou echt hier iets nieuws mee maken? Want jullie hebben het eigenlijk over een collage van bestaande beelden. Die dan wel nog leuker of minder leuk vindt. Jij vindt hem minder wel weer leuk. Maar iets echt nieuws uit jouw eigen brein. Is dat met dat spul mogelijk? Of blijven we er altijd...
Zover ik weet dat wij als kunstenaars maken, is een collectie van wat wij verzameld hebben ons over ons hele leven en uitpoepen op papier, toch?
Ja, het is altijd geïnspireerd ook op je leven, op ander werk.
Je ervaart het leven, je ervaart dingen als kunstenaar en dat genereer je op kunst, zeg maar. Iets nieuws voor jezelf, omdat het jouw leven is en wat jij ervaren hebt. De computer doet hetzelfde. Uit heel veel informatie en data genereert het iets nieuws in combinatie met jouw brein. Dus ja, zeker kan je iets nieuws maken.
En
ja.
Ik denk ook dat want dan kom je op een stukje dat originaliteit bestaat niet meer als in van alles is al een keer gedaan. Dus de enige originaliteit die je hebt nu is eigenlijk een combinatie van processen die al eens eerder zijn gedaan, die nooit eerder is gecombineerd, zeg maar. Dus zodra je dat hebt, dat is de enige manier hoe je eigenlijk originaliteit überhaupt nog kan krijgen. En dan denk ik dat de technologie daarachter weinig uitmaakt.
Er is op dit moment is er ook een nummer genomineerd voor een Grammy, wat niet door de artiesten zelf gemaakt is. Het is een nummer met Kanye, The Weeknd, volgens mij.
Is dat gebeurd? Dat wist ik niet eens.
En dat is een nummer gemaakt door iemand die verstand heeft van muziek en een track heeft uitgebracht. Die track heeft hij heel snel op Spotify geknald. Die heeft binnen een dag 500 miljoen streams gehaald, totdat al het management erachter kwam dat geen van de artiesten had samengewerkt aan die track. En toen hebben ze hem offline gehaald. En die is dus wel nu genomineerd voor een Grammy, ondanks dat die artiesten zelf er niet in zitten. Dus het kan iets nieuws maken, het kan een kunstvorm maken die mensen mooi vinden.
Ja, en dan kan een Grammy winnen.
En het kan een Grammy winnen, maar wie wint hem dan?
Maar dan moet je ook weer afvragen...
De maker. Ja, zo.
En dus dat is degene die dan de prompts heeft ingevoerd, hoop ik?
Ja.
Dat is degene die zijn stem verleend heeft.
Nee, de artiest is uitvoerend kunstenaar dan, maar niet bedenker. Zoals is de Marco Bossato, of misschien een verkeerd voorbeeld. Maar de teksten zijn voor hem geschreven, dus hij is niet meer de kunstenaar dan.
Nee, maar ik bedoel, nu is de artiest is degene die dus de computer bediende.
Ja, nee, precies. Ja.
Nou. Oké. Okay. We weten nu een beetje... Oh, hey, we gaan 2 vragen uit de zaal. Kom binnen.
Het is een hele korte vraag. Dit gaat over rechten. Je hebt beeldrechten, je hebt muziekrechten, je hebt wel andere rechten. Hoe denken jullie dat daarmee wordt opgegaan? Want wat AI eigenlijk doet, en ik heb het ervaren, is dat die ook teksten van mijn website afhaalt en dat aan mij presenteert. dus ik heb die teksten die heb ik geschreven, heeft me heel veel tijd gekost. En binnen 30 seconden kan de rest van de wereld er gebruik van maken.
Ja.
In de muziekwereld krijgen artiesten een royalty of something like that. Wat is de ontwikkeling van op dit soort vlakken?
Nou, goeie vraag. Meteen ook als ik dus iets maak in ChatGPT en dat dan vervolgens corrigeer. Dan kopieer ik het uit ChatGPT in een notepad en dan corrigeer ik het. Want ik wil niet dat ChatGPT ziet wat mijn uiteindelijke... toepassing was. Ik denk dan ergens dat mijn data nog een beetje van mij is. Maar wat ik dus in aanloop naar deze podcast ben in ook even gaan kijken is van hoe zit dat met auteursrechten. En zover ik dus nu heb gezien in de drie uur die ik gisteravond heb zitten kijken, die echt reet interessant was. Er is nog geen wetgeving op jouw digitale vingerafdruk die ervoor zorgt dat jij, jouw handtekening als het ware, van jou is. Hoe doen jullie dat dan? Jullie laden je ook je eigen foto's in? Ben je niet bang dat je werk straks, net als wat u zegt, bij iemand anders belandt?
Ja, ik denk dat, kijk, ik weet niet precies hoe het zit met de rechten. Ik was er zelf een beetje in aan het lezen toevallig erover. Ik denk een beetje daaraan bijvoorbeeld het samplen, wat een beetje populair werd in de jaren 90. Ik gok dat je op een bepaald punt erop zou kunnen komen dat als het inderdaad te veel gekopieerd is, want dan komen we weer terug op een stukje, ja, heel veel is natuurlijk wat we überhaupt creëren, een combinatie van dingen die al bestaan. Dus je moet eerst gaan kijken hoe je überhaupt een lijn daarin kan trekken. Ik denk dat dat al heel, heel gecompliceerd is. Ik zou ook niet weten hoe ze dat precies moeten doen, maar ik denk dat het wel terug erop komt dat als het inderdaad een duidelijk stukje plagiaat is of wat dan ook, dat daar gewoon afspraken omtrent afkoping of wat dan ook moeten plaatsvinden. Maar ik denk dat überhaupt internet met diefstal van dingen met auteursrecht, want als maker ben je natuurlijk automatisch auteursrechthebbende. Ik denk dat internet dat al heel veel doet. Kijk naar bijvoorbeeld het gebruik van lettertypen. Hoeveel mensen waarschijnlijk hier in de zaal alleen al hebben een lettertype gebruikt voor iets en dat online geplaatst en gecontroleerd of zij de rechten hadden om dat lettertype daadwerkelijk te plaatsen op hun website.
Had je dus in de lucht als je dat braaf gedaan hebt? Half.
Dus ja, het is een moeilijke kwestie. Ik weet niet precies hier een concreet antwoord op, maar ik snap best wel dat mensen hier tegenaan kunnen lopen. En ik weet ook niet, het ligt natuurlijk heel erg aan de resultaten van je prompts weer. Als je iets heel concreets vraagt van wat staat op die en die website, krijg je natuurlijk een heel concreet antwoord en dan zou het inderdaad een kopie zijn. Maar als jij echt vraagt om een originele teksten schrijven en dan bezig bent met prompts waar je continu zinnen en verwoording aan het veranderen bent, dan is het natuurlijk niet meer wat de oorspronkelijke bron was, maar een variatie daarvan. En als je op een gegeven moment genoeg hebt gevarieerd, dan wordt het natuurlijk heel erg relatief of het nog plagiaat is of niet.
Maar houden jullie daar ook rekening mee? Als je kan met met die tools kan je dus ook je foto beter, mooier of anders maken. Hou je er rekening mee dat wanneer je een foto van jezelf uploadt, dat je die eigenlijk een soort van kwijt bent?
Niet minder of meer rekening dan wanneer ik op Facebook of Instagram upload. Dan ben je het ook kwijt. Ja. Of als ik het aan het publiek laat zien of in een krant laat zien, kan iemand een foto van mijn foto maken en daarop gaan schilderen of gaan tekenen. Dat gebeurt ook heel veel. Ik maak heel veel foto's waar schilderaars en tekenaars het van internet afplukken en er iets mee doen. Ja. We kunnen erachteraan gaan zitten en Als jij de rechthebbende bent en een rechter kan besluiten en zien dat het inderdaad een kopie is en je hebt dan je recht en dan kan je er geld voor vragen als je die persoon kan vinden die dat gedaan heeft. Maar de meeste mensen die doen die prom, die krijgen er iets uit en het wordt niet meteen direct commercieel of verdienbaar ingezet. Dus kan je daar ook vrij weinig aan doen.
Het was wel een goed onderwerp wat u aansneed. Spannend onderwerp ook meteen. Kijk.
Ik merk dat we het voornamelijk hebben over like Midjourney, programma's die voornamelijk beelden of muziek of zo weten te creëren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een programma zoals ChatGPT, wat zeggen we over een bepaalde situatie waarin we, laten we zeggen, we hebben een alleenstaande vrouw met 3, 5 kinderen. Moet een bezwaarschrift schrijven, maar ze komt zelf niet uit Nederland bijvoorbeeld. En nu, er is haar wel verteld van, er is een programma waarin je, misschien zelfs in je eigen taal, even kunt zeggen, schrijf een bezwaarschrift omtrent dit en dit en dat. En er komt een heel net, perfect Nederlandse bezwaarschrift, wat ook echt uitlegt wat haar situatie is. En nu, kan ze dat opsturen en dan krijgt ze ook het gevoel dat ze gehoord is. Dus wat zeggen we in het gebruik van AI in zo'n situatie, waarin het mensen die soms beperkt zijn in een bepaalde kennis, de kennis van de omgeving, taal, barrières. Wat zeggen we als zij AI gebruiken om vooruit in het leven te komen of zo, om het zo te zeggen?
Ik denk dat dat misschien wel een van de mooiste toepassingen is van AI op dit moment. Juist in zo'n situatie. Ik bedoel, hoeveel mensen lopen er wel niet tegenaan dat ze bijvoorbeeld iets moeten regelen of voor hun rechten moeten opkomen, maar dat ze tegen gewoon een stapel of een hele reeks aan bureaucratische onzin aanlopen, waardoor ze eigenlijk nooit eraan toekomen of er veel te veel tijd in besteden. Dus ik denk dat dat een hele mooie toepassing is. Ik schrijf ook regelmatig bijvoorbeeld projectplannen of subsidieaanvragen of wat dan ook. En dan heb ik bijvoorbeeld wat Engelse partners. Het is voor mij niet de moeite waard om dat projectplan helemaal met de hand bijvoorbeeld te vertalen. Maar de vertalingen die ik via ChatGPT kan krijgen bijvoorbeeld, of dergelijke programma's, en hoe ik het vervolgens ook weer kan laten herschrijven, laat mij bijvoorbeeld wel een document in enorme snelheid vertalen op een niveau wat niet kan met Google Translate. Dus ik denk dat dat een vergelijkbare toepassing is. En zeker als je dan een taal niet spreekt of wat dan ook, kan dat eigenlijk gewoon je hele barrière weghalen op die manier. Dus.
Ja.
Ja, precies. Want het is me ook gewoon opgevallen dat, natuurlijk dat je dat AI gebruik je persoonlijk. Dat kun je natuurlijk toepassen in je werk. Of iemand nu, we kunnen allemaal hier nu onze telefoon pakken en iets schrijven. Of in ChatGPT voor een subsidieaanvraag. Of we kunnen iets opschrijven voor Midjourney om een bepaalde Picasso beeld te creëren. Oké, dat is altijd wel, is fijn dat we dat kunnen, maar... Je kan wel dat doen, maar dan wil niet zeggen dat je gelijk 1 daar geld op gaat maken. 2 gelijk in galeria komt te staan of zo. Want er is natuurlijk veel meer nodig om daar te komen. En inmiddels, tegelijkertijd is het wel cool natuurlijk dat we AI hebben. Maar dat maakt het nu ook weer veel moeilijker voor de criteria voor natuurlijk bijvoorbeeld een galerie of zo is waarschijnlijk veel hoger nu. Want inmiddels beginnen we allemaal een beetje te begrijpen wat een goed beeld is. Ik bedoel, een goed voorbeeld is, we zijn allemaal een beetje inmiddels al een soort van professionele fotografen. Want we weten inmiddels al een beetje van wat een goed foto is. We hebben nu allemaal wel in de loop der tijd iets opgebouwd dat we een beetje weten van zo moet je die foto nemen of zo moet je dat bord met eten nemen. Hè? Dus om daar iets unieks een unieke fotograaf te vinden, dat wordt natuurlijk ook wat lastiger en uitdagender natuurlijk. Dus ik persoonlijk, en ik ben ook hardop aan het nadenken hoor. Maar persoonlijk denk ik niet dat inderdaad dat AI echt een gevaar is voor artiesten. Omdat natuurlijk je nog gewoon veel meer moet doen dan alleen een beeld creëren.
Nee, maar tof man. Thanks. Nee, dat hadden we straks ook al over. Met u achterin ook. Is dat we kwamen er eigenlijk gewoon achter. Het is een heel mooi tool en een vehikel om je te kunnen ondersteunen in bepaalde aspecten. Maar het gaat mij, want ik heb nul ervaring met fotografie, geen fotograaf maken. Ik kan misschien wat trucjes gebruiken om snel iets eruit te poepen. Maar het gaat me nooit te verzorgen. Je zal altijd zien dat wanneer Ter Borch iets doet en ik iets doe, dat er iemand achter zit met fotografieervaring en ik niet. En daar komt nog een vraag. Brand los.
Ja, hoi. Ik ben... Muriel houdt hem vast. Heel eng. Ik ben Fokje. Ik ben cultuurscout voor het Cultuurfonds Almere. En ik weet dat er hier in de zaal een aantal hele verschillende soorten cultuurmakers zitten. Waaronder ook bijvoorbeeld mensen die in een koor zitten. Of mensen die te maken hebben met subsidieaanvragen inderdaad. Of die soms een projectplan moeten schrijven of een activiteitenplan. Op welke manieren kun je dat inzetten zonder dat het bijvoorbeeld voor beeld of voor foto of muziek is? Ik ben vooral benieuwd inderdaad of er in de zaal ook mensen zijn die zeggen van hoe kan ik het in mijn situatie toepassen? Misschien hebben jullie tips voor deze mensen.
Goeie vraag. Nou, hoe kan je het dus toepassen in hele praktische zaken? Maar ook in de kunst- en cultuursector dus. Hoe ik merk dat ik het gebruik is, ik kan niet zomaar tegen AI zeggen, schrijf een marketingplan. En dan hoop ik dat ChatGPT een goed marketingplan schrijft. Ik moet er altijd voor zorgen dat ik alle aspecten uit het marketingplan erin meeneem. Dus als je een projectaanvraag gaat schrijven, moet je altijd kijken, wat wordt er van je verwacht? Wat moet je aanleveren, wat zijn de doelstellingen en waar moet het allemaal aan voldoen. En aan de hand van die zaken kan je natuurlijk zo'n stuk software AI voor je laten werken. Alleen je moet het wel altijd nog als mens daarna goed doorlopen. Kijken of alles wat jij afspreekt ook er daadwerkelijk erin zit. Als ik het bijvoorbeeld AI mij laat helpen met het schrijven van een wervende marketingtekst. Zet hij om de twee zinnen geweldig, mooi, interessant, prachtig. Die tekst is onleesbaar geworden. Het is echt, je ziet gewoon, er zit niet een weldenkend mens achter die software. Er zit gewoon iemand, oh, het moet wervend. Nou, dan ga ik er heel veel superlatieven in gooien en dan is het vast wel goed. Dus het kan je helpen met het schrijven van zo'n projectplan. Maar je moet hem wel zelf altijd nog blijven beoordelen. Hij kan niet het projectplan voor je verzinnen en
hij
zegt, let's go.
Nu nog.
Nu nog.
Voorlopig.
Geef het een jaartje.
Nee, maar de toepassingen. Handige toepassingen voor heel veel mensen zijn heel veel toepassingen in AI. We hebben nu een paar genoemd, zoals Midjourney en ChatGPT. Projectplannen en dat soort dingen kan je ermee schrijven. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Tome. Tome die maakt presentaties. Dus stel je moet een presentatie maken. Ik als fotograaf moet heel vaak fotografiepresentaties maken. En dat is dan iets van 500 foto's, 400 foto's in een presentatie. Dat ga je dan foto voor foto slepen, tekstje erbij zetten en je maakt je praatje. Tome, daar zet je al die foto's in één keer erin. En hij maakt al die slides voor je. Je krijgt de presentatie klaar. Het wordt mooi gezet. Het kan ook de teksten erbij bedenken. De headers, de bullet points. Alles erop en eraan. Dus het analyseert je foto's. En het bouwt een PowerPoint slide voor je met alles erop en eraan. Dus dat is ook een toepassing wat je kan gebruiken om het mee te doen. E-mail. Het kan je e-mail ordenen. Aan mate van hoe jij je e-mail leest. Dus het gaat je beginnen te tracken. Het gaat naar je e-mail kijken. Dus terwijl jij bezig bent met je e-mail. Gaat het volgen hoe jij jouw e-mail doet. En dan gaat het zien welke e-mails jij prioriteit geeft. En dan gaat het die e-mailtjes elke dag, elke minuut weer naar boven brengen. Dus iedere keer weer gaat hij je reminden van, hey, dit heb je naar beneden gedrukt. Dat breng je het weer naar boven. Oh, nice. En tegelijkertijd kan je het ook zeggen, ik heb dit gelezen, doe me over een week een reminder. Dus Ctrl-I, reminder, een weekje. En dan schiet hij dat e-mailtje weg, je ziet hem niet meer. En over een weekje komt hij weer naar binnen alsof het een nieuwe e-mailadres is. En je kan ook mailtjes opnieuw terughalen. Stel je hebt een mailtje verstuurd en je denkt, oh nee, dat wil ik niet. Dan kan AI zorgen dat hij het mailtje uit de inbox van die persoon terughaalt, weggooit en dan is het mailtje nooit verzonden. Dus er is ook al een undo send mail in AI. Dus praktische toepassingen, ik kan doorgaan, maar er zijn heel veel.
En ik denk dat ook belangrijk is dat je het gebruik van AI niet moet gaan forceren van het moet nu. Want kijk bijvoorbeeld, ik schrijf dus wat ik al zei, projectplannen en ik schrijf vrij snel. Als ik de AI moet prompten om het projectplan op hetzelfde niveau met hetzelfde gevoel te schrijven als dat ik het zelf zou schrijven, dan ben ik langer bezig dan dat ik het vanaf scratch zou schrijven. Dus ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat je voor jezelf nagaat van oké, wat zijn mijn sterktepunten, wat zijn mijn zwakke punten. En dat je zorgt dat je op die zwakke punten richt en daar dan bijvoorbeeld je hulp uit haalt. Zeg maar. Of dingen die gewoon te veel tijd kosten, maar niet te belangrijk zijn. Zoals die presentatie, het gaat er uiteindelijk om zijn foto's en hoe hij het naar voren brengt. Dus hij kan beter die slide snel laten maken dan dat hij daar uren mee bezig is. Dus ik denk dat op die manier je eerst moet gaan kijken van oké, waar heb ik hulp mee nodig? En dan pas moet gaan kijken van oké, in hoeverre kan AI me dan helpen?
Ja. En ik heb zelf ook een vraag. Kan AI ook toepasbaar zijn bijvoorbeeld bij koren? Kunnen zij dat aanwenden?
Ik wil een dans voorstellen, maar
dans vind ik ook een prima voorbeeld.
Je hebt een voice AI, wat hij net zei. Je kan bijvoorbeeld de stem van Elon Musk kan je laten genereren. En sinds kort, wat je ook kan doen is, je kan het je eigen stem geven. Dus wij nemen nu een podcast op. En stel dat we morgen een stukje van die podcast zijn vergeten. Dan kan Omo achter de computer mijn stem en die van Ayobel en die van hem laten analyseren. De tekst typen die hij wil dat we gaan spreken. En dan deze hele podcast opnieuw laten inspreken door de AI met onze stemmen. Dus in een koor. Als je vierde zanger niet goed is, dan kan je hem eraf knippen. Dan kan je de AI die stem geven en dan kan hij het ook nog een stukje beter.
Maar wat je ook zou kunnen doen, als je een moeite hebt met een partij vinden of wil kijken van oké, kan ik een andere harmonie hierop doen, zou je ook in theorie grondtonen en een stukje input kunnen geven en hem kunnen laten analyseren van oké, welke stemmen heb je hier bovenop of daaronder nog nodig om een harmonie op de juiste manier te creëren. Dus ik denk dat het, net zoals alles, als je de juiste input geeft, kan je de juiste input eruit halen.
Ja. Nog een vraag om?
Nee, niet echt een vraag, maar meer misschien een antwoord op de vraag die werd gesteld. Hoe dit ook misschien in een orkest kan gebruikt worden. Ik weet dat je dus ook in ChatGPT kunt schrijven van, want ik speel zelf gitaar. Kunt zeggen, oké, hoe speel je Black Sabbath of zo, weet je? En dan komt er opeens een heel tekst van ja, zet je vinger op G. Zet je eerste vinger op G. Je tweede vinger komt op D. En op die manier kan je dat nummer ook echt gewoon spelen als je dat zou willen volgen. Dus daarmee kan je dus eigenlijk ChatGPT zeker wel toezeggen van nee, schrijf een nummer van Mozart maar in de stijl van Wagner of zo. Volgens mij, ja, dat kan dus wel. Ja.
Tof. Ja, ik ontdek steeds. Ik heb dat toom ook opgeschreven. Ik dacht, die ga ik eens even checken. Ik heb vorige week had ik namelijk een presentatie. Ik ben uren bezig geweest met die slides en het herordenen. Je moet toch eerst dat verhaal schrijven. Ja, hoe ik het zelf gebruik is inderdaad als ondersteunende tool. Ik had een best wel lange tekst over de geschiedenis van het museum waarvoor ik werk. En last minute, voordat het naar de vormgever kwam, zeg iemand, hey, we hebben die tekst eigenlijk nodig. Het moet in tegenwoordige tijd, niet in de verleden tijd. En toen dacht ik, ja, 15 pagina's tekst herschrijven naar de tegenwoordige tijd is gewoon weer een dag werk. Mm-hmm. Toen heb ik het gevraagd aan AI. Ik dacht, ja, dan ben ik maar de tekst kwijt, maar hij komt toch straks online. En toen kreeg ik binnen 10 seconden de tekst herschreven in de tegenwoordige tijd. Met echt minimaal aantal fouten. Winst. Oh. Nog een vraag.
Ik wil nog heel graag reageren op jouw opmerking dat de creativiteit niet meer nodig is. Alleen het selectief zijn in wat je wil gebruiken in deze zin.
Dat heb ik niet zo gezegd.
Maar een van de belangrijkste taken voor kunstenaars is in onze visie kritisch zijn op wat er in de wereld gebeurt. En in ons museum vooral kritisch op de ICT-ontwikkelingen. En we kregen bijvoorbeeld een student uit Delft, die vliegtuigbouwkunde studeerde, die deed tegenwoordig alles met ChatGPT. Die schreef haar papers en zo, allemaal daarmee. In het onderwijs is het een heel groot probleem aan het worden. In hoeverre mogen leerlingen daar gebruik van maken, of in hoeverre moeten ze het weten. Het heeft zulke enorme gevolgen, deze ontwikkeling, die gewoon niet meer weg te krijgen is, want zo gaat het met al dat soort ontwikkelingen. Maar dat je er als kunstenaar kritisch op bent, is wel belangrijk. Bijvoorbeeld over het enorme gebruik van data. We moeten datacentra bouwen, daar komen we alsmaar aan tekort. Dit gebruik vermeerdert enorm, exponentieel, het gebruik van data, wat ook energie is.
Interessant.
Nou, gelukkig heeft Amsterdam Internet Exchange, het grootste dataknooppunt ter wereld, net alle servers veranderd, waardoor ze niet meer 1800 huizen aan stroom verbruiken, maar 18. Dus we kunnen weer wat data verbrassen. Dus we kunnen ChatGPT weer even volrammen met nieuwe content. Nee, flauw. Nee, ja, het is natuurlijk een technologie. Het komt er, het is er. Als je nu niet meedoet met de AI-trein. En je zit in de kunst- en cultuursector en je gaat nu niet mee. Heb je dan straks de boot gemist? Oeh, ik hoor ja's. Kom even. Voor ik aan jullie ga vragen, publiek spoor. Handje in de lucht als je denkt, ik heb de boot gemist als ik nu niet mezelf verdiep in AI en de tool die er is. Jullie zijn nog een beetje verdeeld. Hoe zitten jullie erin?
Nee.
Nee, ik zeg ook nee. Nee.
En waarom niet?
Kijk, ik ga bijvoorbeeld kijken. Het ligt dus echt aan de persoon. Het hoeft niet per se zo te zijn. Het ligt er natuurlijk aan, wat is jouw ambitie in het leven? Wat wil je bereiken? Wat creëer je? In de ene sector is het natuurlijk meer handiger om mee te gaan dan in de andere. Maar we hebben het nu natuurlijk heel erg over kunst. Dus daar ga ik even op terugkoppelen. Je moet het zo zien. Op een gegeven moment, eerst werden er schilderijen gemaakt en op een gegeven moment konden er foto's worden gemaakt. Die foto's die zijn schilderijen niet gaan vervangen. En misschien dat sommige mensen die portretten schilderen zijn op een gegeven moment foto's gaan maken. Misschien wel, zo'n trant. Je krijgt gewoon verschillende middelen. Daardoor krijg je verschillende stromingen. En ik denk in de kunst in ieder geval mis je de boot sowieso niet als je er niet. Je gebruikt gewoon een techniek niet. Maar je hoeft niet elke techniek te gebruiken of te implementeren om goede kunst te maken. Dus je kan ervoor kiezen, maar het is niet noodzakelijk, in ieder geval niet in die industrie, zeg maar.
Ja, het is spannend. Ja, ik zelf, ik heb echt altijd vreselijke last van FOMO. Zodra er iets nieuws is, zit ik meteen avondenlang echt tot 2-3 uur 's nachts alleen maar tutorials te lezen en video te kijken. En ik word daar helemaal gek van altijd. Want ik wil het dus niet missen. Ik ben altijd heel erg bang dat mensen dan op een gegeven moment praten over iets. Net zoals nu Toom. Dacht ik, hoezo heb ik die nog niet gezien dan? Hoe heb ik die gemist? Maar ik snap het. Maar je, even in fotografie bijvoorbeeld, de digitale camera heeft tot nu toe nog steeds analoge fotografie ook niet helemaal vervangen. De echte kunstenaars of andere vorm van kunstfotografie maken nog steeds gebruik van
het. Het is een techniek, het heeft iets toegevoegd en niet per se dat het iets gaat weghalen, denk ik. En ook niet dat het...
Dat is heel walgelijk.
En nu is er zo'n opmars van bijvoorbeeld Polaroid-camera's weer en zo. En er wordt meer Polaroid-foto's dan ooit geproduceerd. Dus dat laat ook weer zien hoe relatief zoiets is.
Al die computers, hoe vaak, al die Photoshop en we zijn weer aan het Polaroid.
Hoe vaak ben je bij iemand thuis en zie je dan bergen aan Polaroids? Ik zie ze niet zoveel.
Ik heb net een camera gekocht zelf. Ja. Dus het begint bij mij te komen. Maar.
Ik zag een vraag net.
Ja, goedenavond.
Goedenavond.
In 1985 heeft iemand mij een eerste cd cadeau gegeven, muziek. En de reden was, want hij zei, dit is de toekomst. En ik zei tegen hem, je bent gek. Ik heb mijn platencollectie, cd, dat gaat hem nooit overnemen. Nu zitten we in 2023... De cd is er misschien wel, maar ik heb zelf geen cd-speler meer. Maar als we kijken wat dat met muziek heeft gedaan. Muziek op de plaat was heel anders dan muziek op de cd. De mp3 is helemaal gecomprimeerd. Dus die kwaliteit is weg. Maar dat is de modus operandi nu van alle muziek dat geproduceerd wordt. Ik weet dat platen nog gemaakt worden, maar als je het over het algemeen ziet, wereldwijd, vergeleken met de gecomprimeerde mp3. Wat ik wil zeggen is, de generatie kinderen die opkomen, dit discussie zal er niet zijn over 10, 15 of 20 jaar of AI wel of niet. AI is er. De schoolkinderen die nu komen, die gaan ermee, zullen ermee omgaan en zullen het gebruiken. En wat ik denk dat kunstenaars hebben altijd in de geschiedenis een way gevonden om de creative creatief om te kunnen gaan met tools.
Ja.
Maar ik denk, zolang we mens blijven, zullen daar, en ik weet, ik applaudisseer vanavond, maar ik denk dat wij nog niet, we hebben nog geen idee, de impact wat AI gaat doen in de volgende 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, dat weten we niet. Kijk even naar onze mobiele telefoon. Ik zeg vaak tegen leerlingen, toen ik tiener was, die mobiele telefoon die bestond niet. Maar als je even erbij stil zit, vandaag, iedereen heeft hier een mobiele telefoon. Je kunt er niet omheen. Er was een tijd dat we naar deze meeting zouden komen op een ezel of op een paard. Mm-hmm. Iedereen is vandaag met een andere wij, of met de auto of met de fiets. Dus... It's a matter of time.
Ja. Ik zag toevallig een filmpje van de week. En dan werd er aan allerlei mensen, dat is toen de mobiele telefoon net uit was. Er werd aan iedereen gevraagd van, heb je er eentje nodig? En ze zeiden allemaal, nee hoor, heb je niet nodig. Moet ik nou gebeld worden tijdens het rijden? Ben je helemaal gek geworden? En aan het einde van de rit geeft toch iedereen eraan toe. En ik denk dat is met al die dingen. Sommige ontwikkelingen zijn een tijdelijk iets. Dat popt even en iedereen die springt erop en dan appt het weer weg. Zoals bijvoorbeeld, niet NFT in het algemeen, bijvoorbeeld, maar NFT's 2 jaar geleden in de cryptowereld en de kunst. Dat zou de absolute toekomst zijn en het zou alleen maar groter worden. En een jaar later is het nog steeds een fantastische techniek die heel erg tof, maar dat is weer een heel ander gesprek. Maar is er niks meer van terug te zien eigenlijk van wat het toen was. En ik denk dat wij mensen altijd eerst gaan schreeuwen van we hebben het niet nodig, we hoeven niet dit en dat en dat. Totdat het langzamerhand steeds meer wordt geïmplementeerd in de samenleving en we er niet omheen kunnen, dan geven we er toch maar aan toe. En op een gegeven moment hebben we zoiets van, oh, mijn telefoon is stuk gevallen, ik moet een nieuwe hebben nu, want ik ben niet bereikbaar. En dat is het gewoon, denk ik, ook een beetje. En op gebied van kunst, we hoeven in ieder geval nooit daar bedreigd door te voelen. Want kijk, mijn opinie op kunst is, en dat is nog niet waarom ik daar nu even op terugkom, dat is nog niet helemaal zo gezegd. Kijk, voor mij is kunst iets wat met een emotie is gemaakt. En in ieder geval nog zijn we niet op het punt dat een machine een emotie kan hebben. Dus AI kan in ieder geval, hoe het nu eruit ziet, nooit kunstenaars vervangen.
Nee. Mooi. Mooi, ja, nee, dat is ook hoe ik erin sta. Het heeft altijd jouw input nodig. Jij zal het altijd moeten sturen. En totdat de tijd dat het helemaal zelfsturend is, ga jij niet vervangen worden als kunstenaar. Maar kan je het dus gebruiken als een hele toffe tool om hele gekke dingen mee te maken. En om je teksten in tegenwoordige tijd te schrijven. Of inderdaad te helpen bij hele moeilijke aanvragen. En ik gebruik zelf al, en ik wist niet eens dat AI was, al heel lang geen Google Translate. Want als je hebt alles al meegemaakt, als je de tekst laat vertalen in Google Translate, dan denk je, wie praat er zo? En ik gebruik echt al 5 jaar de website DeepL. En die kan dus heel goed in stijlvormen, taalvormen, teksten vertalen. En ik leerde pas vorig jaar dat dus een website is die al heel lang AI gebruikt op vertalingen. Sowieso aanrader als je ooit tekst gaat vertalen. Nog een vraag.
Ja, nou, misschien ook wel een opmerking over als het gaat over kunst en AI. Ik denk dat ook het gaat ook heel erg over als je AI alles laat doen, dan krijg je een soort eenheidsworst, denk ik. Dus je en als kunstenaar ben je juist op zoek misschien naar originaliteit of naar heb je eigen inbreng veel meer. Dus de inhoud. Het is, als je het echt gewoon als een middel ziet waarin jij de baas bent over de inhoud, dan kun je het gebruiken voor die stukjes waar het jou helpt. En het andere niet, of juist helemaal niet, dat je juist daar ver weg van blijft, zodat je gewoon ook ver van die eenheidsworst wegblijft. Ik denk toch dat als je AI een huis laat inrichten, dan krijg je een keurig IKEA-huis, wat iedereen al heeft. Op het moment dat jij in het huis wil wonen, wil je graag dat het huis van jou is, of dat er iets persoonlijks in zit, of wat gevoel, of weet ik veel. En ik denk dat daar ook een groot verschil zit. Ik weet niet of ik iets nieuws zeg.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk wel. Je bouwt altijd op iets wat al bestaat. Het heden probeert altijd op het verleden te bouwen, ook in de creatieve sector. En je hebt ook wel die input nodig. En je kan door heel veel te leren over kunst ook zonder de input van AI het resultaat bereiken. Maar het kan je wel helpen.
Maar je kan ook jouw emotie natuurlijk wel in woorden vertalen en als input aan de AI presenteren, zodat de oplossing zoveel mogelijk in de buurt van jouw inrichting komt in plaats van de IKEA-inrichting natuurlijk. Sorry?
Als je emotie niet kan vertalen in woorden, daar zit volgens mij de kern.
En daar zijn we nog niet en daarom zijn wij nog niet onmisbaar. Want wij kunnen horen naar jouw verhaal en dat vertalen in emotie. Of een kunstenaar, of een architect, of een...
Je kan bijvoorbeeld naar een schilderij kijken. Je kan naar een schilderij kijken en je kan een ander niet uitleggen waarom het je zoveel doet.
Nee, klopt.
En dat vind ik kunst.
Maar stel, ik laat je een schilderij zien en het doet heel veel dingen met je, maar het blijkt AI te zijn. Ga je er dan anders over nadenken?
Hoi.
Nee, want het doet mij heel veel. Dus het maakt mij niet uit wie het gemaakt heeft en hoe het tot stand gekomen is.
Het gaat om het
nee, dat maakt voor mijn gevoel niet uit. Ja.
Dus de ontvanger ervan heeft er nooit, maakt het niet uit.
Het is een beetje als het hele oude verhaal van een Chinese kunstenaar. Die moest dan voor de Chinese keizer een kunstwerk maken van de keizer op een paard. En zei, die kom over 6 weken bij me terug. Toen kwam die keizer langs en die kunstenaar zegt, oh ja, je schilderij. Pakt een doek, schildert in 1 strook het kunstwerk en zegt, dat is dan zoveel 1000 yen. En de keizer zegt, ja, maar daar ga ik niet voor betalen. Dit heb je net in 1 seconde gemaakt. Hij zegt, ja, maar ik ben de kunstenaar, je wilde mijn werk. En zei de keizer, ja, maar als het zo snel gemaakt is, dan telt het niet, want dan is het geen kunst. En toen liet de kunstenaar zijn atelier zien. En dan zag je honderden, duizenden schilderijen dat hij alleen maar had geoefend om het in één strook te kunnen maken. Goed, afsluitend. Ah, die kan het 1000 keer voor je maken.
Ja, ja, precies, kunnen naar kijken terwijl het 1000 keer gemaakt is.
Ik volgde gisteren ook een auteursrechten guy op Instagram of TikTok kwam ik hem tegen toen ik het topic aan het zoeken was. En wat die heeft gedaan, die heeft een programma geschreven dat alle noten van muziek, dus AABBB, AABBB, AACC, allemaal is in gaan spelen. En die heeft dus in 8 uur tijd 580 miljard composities geschreven. En die heeft hij allemaal als open source gepubliceerd. Dus al die composities mogen auteursrechtenvrij gebruikt worden. Zodat je in de toekomst dus niet meer kan claimen dat het jouw pokoe is.
Nice.
Ommo, ik heb nog 2 vragen in de zaal. En dan misschien afronden. En dan kunnen we bij de netwerkborrel altijd nog allerlei vragen beantwoorden.
Cool.
Nou ja, wat mij betreft, en ik merk dat dat in heel veel verschillende, laten we zeggen, sectoren aan de hand is, dat er heel veel verwarring ontstaat tussen middelen en doel. En dat merk ik hier ook af en toe. Kijk, wat ik uit jullie verhalen begrijp van de sprekers, is dat je het toch moet zien vooral als een middel waarmee je je eigen doelen kunt bereiken. Ja. En niet andersom. Dus AI gaat geen product van jou maken, niet een kunstwerk van jou maken. En ik vond het zo mooi dat een van de sprekers net zei van, ja, het is een mogelijkheid om te communiceren met een bestand. En dat doen we denk ik als kunstenaars allemaal. We gaan kijken op Instagram en we lezen boeken en we kijken om ons heen. En dat gebruiken we allemaal om uiteindelijk ons product te kunnen maken. En ja, dat is het volgens mij.
Ja. Wat en ik je doet hetzelfde, ja. Je doet hetzelfde, ja.
Ik denk dat dat exact de essentie van het geheel is, ja.
Ik had eigenlijk wel gehoopt dat er meer boe en verhitte discussies zouden komen. Maar we zijn het echt goed eens met elkaar.
Ah, je maakt ons allemaal kapot!
Nee, ik zie wel kansen. Je moet je voorstellen, stel je voor, je hebt een wit doek. En 3 kunstenaars die kijken daarnaar. En de ene zegt, ik zie dit. Die zegt dat. En vervolgens creëert AI wat die kunstenaar vindt of zegt. De volgende zegt van, nou, ik denk dat je, en dan komt de weer. Dus zo kan je, dat gebeurt met muziek ook al volgens mij online al lang, dat je co-creaties krijgt. De drummer die drumt ergens in San Francisco, de zanger die zit ergens in China, en nog iemand die doet nog wat. Alleen nu is de tool, is AI. Die kan ervoor zorgen dat resultaten sneller worden getoond. Maar de creatie, die blijft wel bij de artiest. Want die bedenkt het. En dat is een stukje waar ik dan over de creatie wil zeggen. Dus de creatie blijft nog steeds in je hoofd. Dat AI gaat alleen maar helpen om dat te maken. Net zoals een kwast dat doet. Of een stuk verf. Maar de creatie en de kleuren die je bedenkt, dat denk ik dat het nooit overgenomen zal kunnen worden. Maar het zal je zeker helpen, denk ik.
Ja, en ik denk het vooral dat, probeer het gewoon. Als je het nog nooit hebt gedaan, probeer het gewoon. Kijk gewoon in hoeverre je kan samenwerken met dit, met die software erachter dus. En,
geef het je data, geef het je foto's. Voer het meer input. Ja,
alles accepteren. Ik accepteer alles. Nee, maar ja, dus dat. Ik zou knoei je gewoon een beetje mee. Dat is voor mij gewoon wat ik iedereen adviseer. Wie niet waagt, wie niet wint. En ik stuitte gewoon per ongeluk op manieren hoe ik het kon gebruiken. En gaandeweg steeds nog meer. En net riep Richard een paar dingen. Dat ik dacht van, oh, dan moet ik meteen gaan proberen straks, weet je. Dus,
ik heb er nog meer, hoor. We kunnen nog los. Hebben jullie meer tips nodig? Ja.
Tof. Nou, dan denk ik dat ik even aan ChatGPT ga vragen. Kun je voor mij in 2 zinnen een afsluiting schrijven voor de podcast Culturele Zaken over hoe AI helpt bij het creëren zonder de kunstenaar te vervangen? Natuurlijk. Hier is een afsluiting voor de podcast Culturele Zaken. In de boeiende wereld van kunst en creativiteit zien we dat AI niet de kunstenaar vervangt, maar eerder een inspirerende metgezel wordt. Waardoor nieuwe horizonten een expressie worden verkend waar menselijke creativiteit en technologie, innovatie hand in hand gaan. Ah. Tof. Super goed dat jullie er waren.